Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 34, het 9e vers en het 11e vers. Vers 9, God is verbroken hart, verbrijzeld en gemoed, ten alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. En wat er verder volgt in de 9e en 11e vers. Middagdienst doen we belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Vervolgens lezen we uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 7. En daarna zingen we Psalm 147, vers 6. Dan lezen we een bijbelgedeelte uit het Oude Testament, te weten Psalm 56. Maar nu is onze geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 7 uit de Dordtse Leerregels, hoofdstukken 3 en 4, belijden wij deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard, van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet worden gesteld in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het betere gebruik van het licht van de natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook diegenen, wien buiten, ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen, wie deze genade niet geschiet, moeten ze met de apostel de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuslijk onderzoeken. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jodats Elem Rechokim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijt mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen, wat zou mij vlees doen? De ganse dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten tezamen, zij versteken zich, ze passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook niet mijn voeten van aanstoot. Om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden.
Gemeente, we zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 89, de versen 8, 16 en 20. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. Wat er verder volgt in de versen 8, 16 en 20. De collecten, de eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk en de deurcollecte straks is voor het kinderevangelisatiewerk in Apeldoorn. De Heere zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, ik denk dat we allemaal de uitdrukking wel eens gehoord hebben dat onze tranen geen grond zijn voor de zaligheid. Wat wordt hiermee bedoeld? Dit, de Heere neemt geen zondaar aan op grond van zijn boetvaardigheid, op grond van zijn droefheid naar God over de zonde. In die uitdrukking wordt met onze tranen onze boetvaardigheid over de zonde bedoeld. Onze droefheid is echter nooit de grond van Gods barmhartigheid. Hiermee wordt bedoeld dat God niet wordt bewogen tot genade, al zou een zondaar de hele wereld bij elkaar huilen. Dat is nogal wat. Onze tranen zijn niet de grond voor de zaligheid. Wat is dan de grond? De grond is dat God in zichzelf bewogen is tot barmhartigheid. Dat is wat anders dan onze tranen. Dat is wat anders dan onze droefheid over de zonde. Bij de Heer is geen aanzien des persoons. Gods genade, zeggen we, is soeverein en is niet afhankelijk van een gestalte of een bekwaamheid of een hoedanigheid in de mens. Dat betekent het. U kent dat bekende gezang wellicht wel. Vaste rots van mijn behoud. Daarin zingen we niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Onze tranen kunnen ons dus niet redden. Toch lees ik in de Bijbel dat de Heere de tranen wel ziet, wel opmerkt, wel aanmerkt. We lezen ook dat God straks in de hemel alle tranen van zijn kinderen zal afwissen. Tranen zijn geen grond voor de zaligheid, maar ik lees op vele plaatsen in de Bijbel dat God ze ziet, dat de Heere ze opmerkt en dat God er ook iets mee doet. De Heere zei tot Hiskia, door de mond van Jesaja, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. We lezen in Handelingen 20, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen. We zingen in Psalm 126, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Openbaring 21 hebben we al genoemd. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geliefde gemeente, wat zijn er een tranen op deze wereld? En dan kunnen we over de tranen van de wereld praten. Maar hoeveel tranen zijn er niet in onze eigen omgeving? Ons eigen huis of eigen gemeente. Er zijn ook mensen die niet kunnen huilen. Er zijn mensen die niet zo emotioneel zijn ingesteld. Deze mensen kunnen echter ook tranen hebben. Dat zijn dan tranen van het hart. Niet iedereen huilt even gemakkelijk. God ziet, kent en herkent alle tranen van zijn kinderen. Hoort u dat? Tranen zijn geen grond. Maar ze worden in dit tranendal door de Heere wel gezien. Geen grond, maar wel geteld. Geen grond, maar wel geregistreerd. Geen grond, maar wel bewaard. Gemeente, dat gaan we overdenken. Wat God doet met de tranen van zijn kinderen, we gaan naar onze tekst. Ik denk dat de kinderen, als ze goed hebben opgelet, al wel zullen weten wat de tekst is uit Psalm 56. We gaan nadenken over vers 9. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Het gaat in deze dienst over Gods genadig ontfermen over zijn kinderen. We willen twee gedachten overdenken. Een omzwerven geteld. Ten tweede, een tranen vergaderd. Dus het thema is Gods genadig ontfermen over zijn kinderen. En de twee gedachten zijn een omzwerven geteld. En de tweede, een tranen vergaderd. Het gaat in deze tekst dus niet alleen over tranen. Het gaat ook over omzwerven. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Sommige mensen brengen hun hele leven lang door op één plaats, in één dorp of stad, soms zelfs in hetzelfde huis. Andere mensen zijn altijd maar op doorreis en hebben eigenlijk een zwervend bestaan. Dat is het eerste beeld dat we in de tekst zien. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Het andere beeld is dat van de tranen, waar we zojuist over hebben gehad. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Hier in Psalm 56 spreekt David. De Filistijnen hebben hem gegrepen te gat. Jullie kennen de geschiedenis wel, kinderen. Het is aan de ene kant een hele mooie geschiedenis. Aan de andere kant is het ook wel heel erg en heel moeilijk geweest voor David. Omzwerven. Dat was Davids leven in één woord. Vooral na zijn zalving tot koning over Israël. We lezen in de Bijbel van zijn omzwervingen. Wat heeft David gezworven? Zeg maar gerust. Omzwervingen waar Gods kinderen hun bevindingen ook in terugvinden. Niet waar? Daarin wordt ook het leven van Gods kinderen verklaard. Maar ook dan geldt wat David hier zegt. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Daar komen we later nog op terug. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Zullen we het kort nagaan? Het begon zo mooi in het paleis van Saul. Het begon zo mooi direct na de overwinning op Goliath. O, wat ging dat allemaal voorspoedig. Het waren goede tijden voor David. Saul nam hem in zijn paleis en liet hem ook niet meer gaan. Ja, David had een belofte van de Heere gekregen. De Heere had Samuel gezonden. Samuel had David gezalfd. Samuel had gesproken door de mond van de Heere. Wat was de Heere toen dichtbij? Wat leek het allemaal te gaan in de richting van de vervulling van de belofte, als we lezen dat David in die tijd al in het paleis was? Gods volk sprak goed van David. Onder alle bekendheid zongen bovendien ook nog eens de vrouwen in gezang en rijen. Saul is zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Er kon worden gebeden. Er kon worden gedankt. David kon zingen bij de harp. Het ging van kracht tot kracht steeds voort. Bij de vrienden was David geliefd. En bij de vijanden was hij gevreesd. David was tenslotte al in het paleis. Alles wees erop dat God zijn beloften nu al ging vervullen. Herkent u daar iets van? Het is zo goed in Gods huis. De Heer is zo dichtbij. Het woord gaat open. Het hart ligt open. Het gebedsleven is zo ruim. Je kunt zingen van Gods goede tierenheden. Is dat allemaal dan niet waar? Moet overal een vraagteken bij gezet worden? Nee hoor, gelukkig niet. Want God, die niet liegen kan, zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Misschien kent u ook wel zo'n tijd. Er waren geen aanvechtingen. De zee was kalm. Er waren weinig of geen aanvallen van de duivel. De Heere weet wel waar hij zijn recruten plaatst. Hij plaatst ze niet altijd direct bij de frontlinie. Zo is het ook met David gegaan. Uit deze periode dateren ook bepaalde psalmen. Toch, er komt een omkeer. Het wordt anders. Dat omzwerven begint al in het paleis van Saul. We lezen in 1 Samuel 18. En Saul had er oog op David van die dag af en voortaan. Er komt een tijd, jongens en meisjes, dat David met zijn harp voor zich zit. En Saul met zijn spies in zijn hand voor David zit. Zo gaat het. Saul is bang van David. En David heeft alle reden om bang te zijn van Saul. Je weet toch wel waarom? Het is al een paar keer gebeurd dat David bijna door de spies van Saul aan de wand gestoken werd. Ja, zo komt het omzwerven in beeld. Saul weet dat de Heere met David is. Maar het lijkt zo anders in Davids leven. Hij moet weg uit het paleis. Saul vreest nog meer voor David. Saul wordt voor David een vijand. Weg is die zoete gestalte. Weg zijn die zoete tijden. Weg is die vrede. Soms gebeurt dat maar zo, opeens. Soms ook geleidelijk. Herkent u het? In Davids leven ontstaat vereenzaming en isolatie. Hij weet niet meer hoe het moet. David weet niet meer hoe het zal gaan. Het wordt allemaal zo raadselachtig. Het wordt ook allemaal zo tegenstrijdig. Eerst kon hij zingen. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. Maar nu, maar ach, mijn God, wat blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Omzwervingen. Ongelukkig en moederziel alleen komt hij in op met alle gevolgen van dien. We moeten kort zijn, maar we zouden uit kunnen wijden over hoe hij daar in op bij die priesters is geweest, wat er later is gebeurd. Saul laat de priesters van Nob doden. Wat moet David dat hebben aangegrepen? Dat alles om hem. Van Nob gaat David naar Gat, waar hij uiteindelijk zichzelf gek maakt onder hun handen. Dan bekrabbelt hij de deuren en laat het speeksel in zijn baard lopen. David veranderde zijn gelaat voor hun ogen en hij maakte zichzelf gek onder hun handen, zo lezen we. Kan het nog dieper wegzakken? Kan het nog onmogelijker? Kan het nog donkerder? Dat kan toch niet met genade bestaan? David die zichzelf zo gek voordoet, dat kan toch niet? Zegt de duivel dat ook wel eens tegen jou, tegen u. Als je gek wordt van je angsten, als je gek wordt van de stemmen van binnen. Als je zo benauwd wordt met de gedachte dat je nog eens in een inrichting belandt. Kan dat nu? Kan dat nu met genade bestaan? Agis zegt, die man is razend geworden. Dat kan toch niet de gezalde van de Heere zijn? Gij hebt mijn omzwerven geteld. Voordat we verder gaan, zingen we Psalm 56, het eerste vers. Vana, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kanten. Zie hoe de mens zijn boze netten spant. En wat er verder volgt in Psalm 56, eerste vers. lees in Psalm 56, vers 1. Een gouden kleinoot van David voor een opperzangmeester. Op Jonab, Elam, Regokim. Als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Wat een omkeer. De woorden Jonab, Elam, Regokim zijn moeilijk te vertalen. Daarom laten we de vertalers dat ook meestal onvertaald. Het is ook moeilijk uit te leggen wat ermee bedoeld wordt. De meeste verklaarders komen toch terug op deze vertaling als een stille duif in verre plaatsen. Dat duidt hoogstwaarschijnlijk op de melodie van het lied. Misschien was dat een bekend lied uit die dagen. Maar David gebruikt deze woorden met een doel. Een stille duif. Met nadruk op beide woorden. Stil en duif. Een duif kan soms zomaar op het tak zitten. En zich een beetje schuchter gedragen. Een stille duif. Een duif der stomheid. In verre plaatsen. Ja, dat was David. Hij was in Gat. Waar hij stil is geworden. Stil, verjaagd, verbannen. Ver van huis en haard. Vervreemd. Onzeker. Er is geen geschreeuw meer te horen. Geen gefladder met zijn vleugels. Hij is stil. In Ooglied 2 lezen we, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ene steile plaats. Zie je het voor je, kinderen? Dat betekent Jonab, Elam, Regokim. Een duif, stil ineengedoken, in een verre plaats. Dat is David. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Psalm 56 wordt in vers 1 een gouden kleinoot genoemd. Wat betekent dat? Verschillende psalmen hebben die titel. Een kleinoot betekent een verborgenheid, een geheim. In dit geval een gouden verborgenheid. Wat David gaat schrijven zijn gouden gedachten. De kanttekeningen wijzen op het woord michtam in het Hebreeuws. Dat is iets van het fijnste, van het kostelijkste goud gemaakt. Dus, zeggen de kanttekenaren, Psalm 56 draagt deze titel vanwege de bijzondere kostelijkheid en uitnemendheid. Gemeente, weet u wat ik denk? Ik denk dat de Heer is overgekomen in Davids hart toen hij daar in Gat was. Ik denk dat de Heer is teruggekomen in Davids leven. Was de Heer er dan weg in Davids leven? Nee, helemaal niet. Maar die God van weleer moest het weer bevestigen. De Heere moest weer op zijn werk terugkomen. Daarin gaf wat David, om het zo te zeggen, heeft vastgezeten. Daar is God in Davids leven teruggekomen. Tussen Gat en Adullam heeft David zijn omzwervingen teruggekregen. Maar hij heeft ook meer gezien. Daar heeft hij gezien dat God die omzwervingen heeft geteld. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren, is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Hoort u het? Nu gaat David zijn pen pakken. Nu begint hij te schrijven. Hij krijgt zijn omzwervingen terug. Maar hij mag ze ook kwijtraken bij zijn God. God heeft ze geteld. God heeft ze gezien. God heeft ze gestuurd, maar God is ze ook voorgegaan. Elke stap, elke snik, elke steen waarover hij struikelde, elke kuil waarin hij viel. God weet waar die stille duiven zitten. In Psalm 34 staat er, vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die halle redt hem de Heere. Kent u die omzwervingen? Dat het in het begin zo anders was, was altijd wat voor je bij in de kerk. Dat zijn goede tijden. Het woord ging open. Je kon geen kerkdienst overslaan. De Bijbel was Gods woord. Elke dag. En toen, die omkeer, geleidelijk of misschien plotseling, ging de zoetheid eruit. Misschien ging het van kwaad tot erg. Wat een vernedering. Wat een tucht als God zijn kinderen brengt onder de discipline van hem, zodat de slagen van Christus zoeter worden dan de kussen van de wereld. Dat had David misschien niet geleerd als hij van het paleis regelrecht naar de troon gegaan was. Dat het kruis, de doorn, de slagen, de verdrukkingen van Christus zoeter zijn dan de kussen van de wereld. Weet u wat een ziel dan leert? Heren, wat een wonder dat ik nog een klappaard ben. Ja, dat zijn zaken die geleerd worden in Nop, in Gat, in Adullam. Daar leer je dat de Heere niets aan je verplicht is. Daar word je bekwaam gemaakt in de afbraak. Daar moet je leren dat God je niet nodig heeft. Daarom moest Jozef in de gevangenis terechtkomen. En ik denk, gemeente, dat het allerdiepste dieptepunt voor Jozef was toen de schenker hem vergat. Zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Daarom moest Mozes de woestijn in, 40 jaar lang achter de schapen aanlopen. Dat was wel anders dan de situatie waarin hij verkeerde, toen hij die Egyptenaar doodsloeg. Weet u nou wat we zongen uit Psalm 89? Gij toch, gij zijt een roem. En in een ander vers, maar ach, nu. David wordt als een veldtoen op de bergen voortgejaagd. Is dat nu Gods weg? Gij hebt mijn omzwerven geteld. David noemt zijn tranen. Dat is het tweede aandachtspunt. Een tranen vergaderd. Maar laten we eerst zingen uit Psalm 56. De versen 4 en 5. Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet hoe God ook zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen uw fles vergaat. Is hun getal niet in uw boek bewaard. En wat er verder volgt in 4 en 5 vers.
Thank you.
onze tweede gedachte, hun tranen vergaderd. Er zijn wat tranen in de wereld. Wat is er een verdriet? Wat is er een ontreddering? Wat is er een verbijstering? Wat is er een nood in gezinnen, bij jonge mensen, bij kinderen? Wat is er een nood als een huwelijk stuk loopt? Geen communicatie, geen liefde. Tranen vanwege het onbegrip. Tranen als mensen die je niet meer kunnen volgen, niet meer kunnen begrijpen. Tranen vanwege misbruik, verborgen kruisen. En dan moet ik toch eerlijk zijn, geliefde gemeente. En bent u dat ook maar. Veel tranen hebben geen bestemming. Veel tranen zijn uitsluitend. Een uiting van emotie. Dat is wel wat, iets wat de Heere geeft, zeker. De Heer heeft je geschapen met de mogelijkheid om je emoties te ontladen door middel van tranen. Dus de mogelijkheid om te huilen is iets wat God in de schepping heeft meegegeven. Ook al werd dat in de staat der rechtheid niet gehuild vanwege de gevolgen van de zonde. Een geschapen dier, bijvoorbeeld een hond, uit dat op een andere wijze. Toen wij de spullen gingen inpakken voor de verhuizing, ging onze hond bijna dagelijks overgeven. Enkele maanden na ons vertrek ging het beest dood van verdriet. Dat is ook een vorm van uiting van emoties. Mensen kunnen huilen, maar veel tranen hebben geen bestemming. Davids tranen hebben wel een bestemming. Dat staat in de tekst. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Dan moet je niet denken aan een glazen fles, maar misschien meer aan een leren zak. Davids tranen staan genoteerd in Gods register. Ze staan opgeschreven, om het maar zo te zeggen. We weten niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Het kunnen twee dingen zijn. In de eerste plaats kan het wijzen op een oud Romeins gebruik. Als in die tijd bijvoorbeeld iemand een groot verdriet had, dan kwamen er wel eens mensen op bezoek met zogenaamde tranenflessen. De tranen werden dan opgevangen in zo'n fles, in zo'n leren zak. Dat was dan een gedachtenis aan die gebeurtenis. Dat was een manier om het te maken tot een gedachtenis. Zo zegt David tot de Heer: zie toch mijn tranen aan. Denk aan het vaderlijk medeogen. Hier zijn ze. Nee, ze zijn zeker geen grond. U hebt ze toch gezien, Heer. Dat zou één mogelijkheid zijn. De tweede mogelijkheid is: de Joden bewaren hun waardevolle tranen ook in leren zakken. Dan is het alsof God, of David nu zegt: o God, dat mijn tranen mocht aanzien als waardevol vocht. Zo heeft God ook de tranen van Hizkia gezien. Hij ziet toch die met tranen zaaien. Gemeente, één ding is zeker. Davids tranen hebben een bestemming. Waarom? Omdat ze geheiligd zijn in het bloed van Christus. Wanneer krijgt die traan een bestemming? Het antwoord is als er niet alleen geweend wordt over de gevolgen, maar ook over de oorzaak van de zonden. Veel tranen hebben dus geen bestemming. Soms komen tranen voort uit zelfmedelijden. Soms is het pure emotie. Hebben uw tranen een bestemming gevonden? Dan ben je ook gaan huilen, vooral met de tranen van je hart, over de zonde, over haar gevolgen. Maar vooral ook de oorzaak van die zonde. O God, al dit leed stuurt u mij om een reden. Die reden is dat ik zal buigen onder uw weg. De reden is dat ik bekommerd zal worden vanwege mijn zonde. Dan wordt een zondaar tot de oorzaak van de tranen gebracht. Dan kan God geen kwaad meer doen. Dan gaan we onze moeilijkheden, onze zorgen, onze kruisen anders zien. Dan worden die slagen van Christus zoeter dan de kussingen van de wereld. Begrijpt u? Dan gaat u danken, o God, dat u dit nog in uw gunst aan mij wilde zenden. Dan ga je het anders beleven, anders zien. En die tranen, gemeente, ziet nu God. Die tranen zijn geheiligd. Hij die de haren van onze hoofd telt, zal hij onze tranen niet tellen? De Hebreeuws staat het woord tranen in het enkelvoud. Mijn traan. God ziet dus elk van zulke tranen. Hij weet de bitterheid daarvan. Hij is zelf door zijn Zoon Christus in de diepte van elke traan afgedaald. Hij ziet de nood en de pijn van elke traan. Want hij is in alle benauwdheden benauwd geweest. Hij ziet de vrees in elke traan. Want van hem staat geschreven dat hij in de dagen zijn vlees is gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roepingen en tranen geofferd heeft. En hij is verhoord uit die vrezen. De Zoon van God heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Zo leert de Heere zijn kinderen gehoorzaamheid. Zo leert God zijn volk buigen onder zijn slaande hand. O bedrukt en aangevochten volk des Heeren, uw tranen zijn alle geteld. God heeft de bitterheid ervan gezien. Hij heeft de pijn achter elke traan gevoeld. Hij kent de vrees ervan. Daarom ziet God nu de droefheid naar God. Het ware berouw over de zonde. Dat is geen grond, maar er kan ook niets gemist worden. Hij ziet die traan als iets wezenlijks. Gemeente, nog iets. Uw fles staat er. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Heeft God een tranenfles? Heeft God ook een fles? Een tranenfles? Wat dacht u, gemeente? Wat dacht u? Als God een tranenfles heeft voor de tranen van zijn kinderen, zal hij dan niet één hebben voor de tranen van zijn eigen zoon? Zouden die tranen niet oneindig meer waarde hebben? Is elke traan van Christus, de Zoon van God, niet waard om overdacht en bewaard te worden? We lezen over de tranen van Jezus toen hij weende over de onbekeerlijkheid en de hardheid van Jeruzalem. Denkt u, denk jij dat die tranen verloren zijn gegaan? Geliefde gemeente, in de prediking van het heilige evangelie vloeien de tranen van Christus bewogenheid over de gemeente uit. En denk erom dat die tranen geteld zijn. Elke boodschap van het evangelie is een traan van Christus. Laat u met God verzoenen. Denkt u dat God al die tranen niet ziet? Die tranen van Jezus, toen hij weende over de onbekeerlijkheid en de hardheid van Jeruzalem. Maar neem dan maar gelijk bij de tranen die de middelaar geweend heeft als borg onder die sterke roeping, toen hij met tranen geofferd heeft voor de tranen van zijn volk. Gemeente, bedenk het toch. Als Christus geweend heeft als borg en middelaar over de zonde van zijn kinderen, weent u dan niet? U verhardt uzelf onder de tranen die vloeien vanuit het evangelie over de gemeente. O, laat u toch zaligen. Laat jezelf niet verloren gaan, want dan zullen de tranen van Christus uw verdoemenis verzwaren. Niets, denk erom, niets zal de straf op het verwerpen. En het voor onachtzame van de tranen van Christus evenaren. Niets zal zwaarder zijn dan de straf te ondergaan van het veronachtzame van die tranen van Christus. Kinderen des Heren, uw tranen zijn alle geteld. U weet het, uw tranen zijn niet de grond. Maar er mag wel eens een ogenblik zijn dat die tranen die Christus heeft geweend de grond worden. Dat is namelijk de grond van uw behoud. Zijn verzoenend lijden en sterven. Zijn omzwerven. Want er is één geweest die gezworven heeft over de wereld. En die daarbij de wil van zijn vader volbracht. Voor hem is het waarheid geworden. Gij weet, o God, hoe zwerven moet op aarde. Weet u het ook? Waarom God u een plaats gaf onder dat kruis, onder die doorn, onder die moeilijkheid, onder die, ja, vult u zelf maar in. Wat God ook maar in u weggelegd heeft. Daardoor laat de Heere zijn kinderen zwervers, pelgrim zijn. Dat is nodig, zodat het pinnen van de tent niet te diep in de grond van de aarde zullen neerdalen, zodat u vreemdeling blijft hier beneden. Zo wordt u rijp gemaakt om straks hemelburger te zijn. Dat zeg ik verkeerd. Gods kind wordt geen hemelburger. Gods kind is het al. Of niet? Is dat niet zo? Heb je naar je zin hier, ouderen, jongeren, jongens en meisjes? Denken jullie alleen maar aan het hier en nu, om jezelf maar uit te leven, hoe meer hoe beter? Dan ben je eigenlijk ook een zwerver, maar op een heel andere wijze. Dan ben je een vreemdeling van het hemelleven waar Psalm 56 van spreekt. Dan laat je de tranen van Christus langs je heen glijden. Je doet er niets mee. Zoek toch de Heer en leef. Ouders, ween over uw kinderen en over uzelf. Oude van dagen, ween terwijl u nog wenen mag. Straks wordt het een moeten. Dan zal er wening en knersen van de tanden zijn. En gemeente des Heren, kinderen van God, uw tranen zijn alle geteld. Straks gaat God ze allemaal afwissen. Dan zullen uw tranen gedroogd worden, één voor één, door Jezus Christus, onze Heere. Dan zal het eeuwig goed zijn. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 126, versen 1 en 3. Psalm 126, versen 1 en 3. Wanneer de Heer was bij ons macht, gevangen Sion wederbracht, en dat verlost uit nood en pijn, scheen ons een blijde droom te zijn. met de zegenbeden en de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.